We gaan weer verder vandaag met de bergrede. Dat is een hele serie die we in de gemeente doen voor onze gasten. Dat is een preek van de Heer Jezus die is opgetekend en dat behandelen we vers voor vers. Of soms is dat ook een bepaald thema. En nu denken we na over Mattheüs 7, vers 7 tot en met 11. Ik zal zo dadelijk de tekst met u lezen. En dat wat zo indrukwekkend is in deze tekst, dat is dat God daar eigenlijk, dat de Heer Jezus daarin in deze tekst laat zien dat de Heere God intens verlangt om onze gebeden te verhoren. En toen ik dat zo aan het lezen was en bestuderen was, en ook naar mijn eigen leven natuurlijk, die preken is eigenlijk de eerste preek die je eigenlijk houdt, is voor jezelf. Dat is een enorme zegen steeds weer opnieuw. En toen kwam ik daar eigenlijk op van, wat zijn nu de belemmeringen dat dit niet gebeurt? Want iedereen kent dat wel in zijn leven, dat je dus intens eigenlijk verlangt naar iets en die gebeden bidt en het gebeurt niet. En er zijn heel veel mogelijkheden waarom dat is. Ik zal ook niet elk antwoord, het is voor mij ook soms een mysterie waarom dingen wel en niet gebeuren. Maar ik heb eens nagekeken in de Bijbel, heb ik gezocht naar Bijbelse belemmeringen. Niet belemmeringen die zeg maar vanuit onszelf komen, maar die God eigenlijk geeft in zijn woord. En daar gaan we naar kijken wat de Bijbelse belemmeringen soms kunnen zijn in ons leven, dat een gebed niet verhoord wordt. En daar wil ik met u vanmorgen over nadenken. En ik wil graag lezen Mattheüs 7, vers 7 tot en met 11. En de teksten die ik lees, die worden achter mij geprojecteerd. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Want in ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om een brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot hen bidden? Laten we nog even samen bidden. Vader, bidden, zoeken, kloppen. Dit geeft ook een verlangen van ons naar u toe aan. Maar ook zo'n geweldig verlangen van u om gebeden te verhoren. Ik bid ook zo voor deze dienst, voor deze preek, dat u de zegen die ik zelf heb ontvangen wilt vermenigvuldigen. En ik wil u zo bidden dat ik met passie kan spreken, maar ook dat dan met passie geluisterd wordt. En dat we ons onderzoeken. En we willen u zo danken, Heer, dat u steeds weer opnieuw tot ons spreekt. In Jezus' naam. Amen. Weet je, het bijzondere aan dit gedeelte is eigenlijk dat het spreekt over een ontzettend unieke relatie tussen God en zijn kinderen. En de belofte die gegeven wordt in dit gedeelte, dat God zeg maar zich verbindt met het verhoren van gebed, is direct eigenlijk ook gekoppeld met bevelen die we krijgen. De bevelen van bid, zoek en klop. En ik wil heel erg graag met u over die belofte en die aanmoediging eigenlijk nadenken om het te zoeken en te bidden en te kloppen. Maar wat eigenlijk me diep raakte was in eerste instantie het intense verlangen van God om onze gebeden te verhoren. En ik zal zo dadelijk ook kort wat delen over mijn eigen gebedsleven. Maar wat mij eigenlijk zo trof was, dat er zo'n intens verlangen uitspreekt uit Mattheüs 7 van de Heere God, dat hij onze gebeden wil verhoren. Maar dat er toch ook soms enorme belemmeringen zijn. En daar heb ik naar gezocht. Hoe komt het nou dat er soms zo dat er gebeden niet verhoord worden? Nu is het zo als inleiding dat Gods gedachten zijn altijd hoger als onze gedachten. En Gods wegen zijn altijd hoger als onze wegen. Dus het is maar een beperkt zicht wat ik eigenlijk heb waarom gebeden wel of niet verhoord worden, omdat dat aan Gods kant is. Maar waar ik eigenlijk naar gekeken heb is van wat is nu mijn kant, wat is onze kant eigenlijk? Hoe werkt het nu? Want als ik zeg maar in mijn, zoals u weet, dus sommigen weten dat althans, dat ik heb een dagboek. En ik schrijf minstens al 20 jaar zeg maar een dagboek. En heel vaak lees ik daar ook in wat is er in, zeg maar, toen in die tijd eigenlijk gebeurd. Of soms pak ik een dagboek, Rietje schrijft ook een dagboek, dan pak ik een dagboek van 5, 6 jaar geleden. En dan lees ik in haar dagboek. En dan zien we eigenlijk, dat dagboek is een afspiegeling van mijn verlangen, van mijn wensen, van mijn strijd, van mijn overwinningen, van mijn nederlagen. En wat zo ontzettend motiverend is, als je zeg maar zo'n dagboek hebt, wat mij intens motiveert, dat is als ik in dat dagboek lees dat ik ergens voor gebeden heb en het is verhoord. Er is niks mooiers als in je leven te zien dat je verlangens hebt gehad en verlangens hebt en dat je naar de Heere God komt en je zegt van Heer, u wilt mij goede gaven geven en ik zie dat het zeg maar ook vervuld is. Dat is ook de eerste sleutel die hier staat, dat God ons goede gaven wil geven. Ik heb eens gekeken naar het woord wat daar staat. Wat betekent dat eigenlijk, die goede gaven? Dat is een sleutel en dat is een woord wat betekent eigenlijk dat het doel waarvoor iemand of iets geschapen is, of waarvoor het bestemd wordt, ook bereikt wordt. Dus het is niet zo dat God gelukkig, daar zal ik zo dadelijk ook iets over zeggen, niet al onze wensen en al onze dingen die we vragen, dat hij daar zeg maar een antwoord op geeft met ja. Dat doe je als ouders ook niet. Je doet ook niet elk kind wat zeg maar op een bepaalde leeftijd dingen vraagt waar het niet aan toe is, dan zeg je ook nee, dat is nu nog niet goed. En wat ook hier belangrijk is om te lezen, voordat we daar iets dieper op ingaan, dat is dat Jezus ervan uitgaat dat onze natuur zondig is. Ik weet niet of u dat is opgevallen, maar er staat zeg maar dat hij zegt van als u die slecht bent. Hij gaat ervan uit dat we zondig zijn, dat we zondaren zijn. En dat is ook vaak een mysterie, dat mensen zich afvragen, hoe kan het nou dat iemand die zeg maar van nature zondig is, dat die goede dingen kan doen? Ja, dat kan. Dan natuurlijk is dat zo. Gelukkig heeft God dat in ons gegeven, dat je als ouder een verlangen hebt, of je God nu wel of niet kent, of je God nu wel of niet centraal stelt in je gezin, dat je van nature die, als het goed is, die ouderliefde kent, dat je voor je kind wilt zorgen, dat God heeft God in ons gelegd als ouders. En het is gewoon heel moeilijk als dat niet zo is, en ja, dan zie je dat het ook niet goed gaat in zo'n gezin. Maar zelfs staat daar dat Jezus zegt, zelfs diegene, de mens die slecht is, die kan van nature goede dingen doen. Maar ik heb me gekeken van wat zijn nu die gebedsbarrières? Wat is nu eigenlijk als je weet dat het gebed bergen kan verzetten en je ziet dat het niet gebeurt? Want ik kan u zeggen dat sommige dingen waar ik voor gebeden heb, en die zeg maar niet vervuld zijn, of nog niet vervuld zijn, of laat pas vervuld werden, dat ik daaronder geleden heb. Daar kan een smart van uitgaan, van een niet verhoord gebed. En het is dan ook heel erg goed om daarover na te denken, waar liggen bij mijzelf de belemmeringen? Weet je, ik heb geleerd in mijn gebedsleven, heb ik eigenlijk geleerd ik heb korte richtlijnen gewoon voor mezelf opgezet. En een van die richtlijnen is, weet je, een vraag die we stellen kan fout zijn. En dan is het antwoord nee. Als ik kijk bijvoorbeeld bij Jacobus en Johannes die met hun moeder naar Jezus komen en ze dan zeggen van, Heer, ik heb een verzoek, laat mijn zoon rechts en links van u zitten in uw koninkrijk, is een foute vraag. En dan is het antwoord nee. Dat is zeg maar heel erg belangrijk als je dus een nee-antwoord krijgt. Dat is ook een antwoord. Nu is dat wel heel erg belangrijk dat je dus dat ook kunt verstaan. Want wij verstaan nee meestal niet. Ik merk dat steeds ook als ik met mensen spreek, ook zeg maar of dat nu thuis is en of dat zeg maar toen de kinderen nog klein waren of op het bedrijf of maakt niet uit waar je bent. En iemand komt met een verzoek en je zegt nee, dan moet je dat een paar maal zeggen, want hij hoort het niet. Hij hoort het niet. Hij gaat dat nog eens uitleggen. En dan denk je van, ja, en dan denkt hij, je hebt het niet begrepen. En vaak zeg ik dan van, weet je, ik zal je nu eens vertellen wat ik gehoord heb. Dan vertel ik het verhaal en zeg, is dat jouw vraag? Ja, dat is mijn vraag. Ik zeg, mijn antwoord is nee. En dan klikt het wel. Maar vaak is het zo dat als we een foute vraag stellen, dan is het antwoord nee. Het kan ook zijn, het tweede. Dat heb ik ook regelmatig meegemaakt in mijn geruidsleven. Het tijdstip is fout. Het tijdstip is fout. Ik vraag iets wat goed is en toch kan het zijn dat het tijdstip niet goed, juist is. En dan is het antwoord nog niet, maar dat vind ik dan heel erg moeilijk. Maar dat komt niet alleen dat soms vragen we dingen, dat we zeg maar, dan vraag je iets wat goed is. En dan is het nog niet, maar dat komt omdat God niet alleen jou moet klaarmaken, maar ook datgene waar je om vraagt, je omgeving of de personen, moeten er ook klaar voor zijn. Weet je, Rietje en ik hebben zeg maar heel vroeg begonnen te bidden voor onze kinderen. Heel erg vroeg. Ik kan niet zeggen wanneer, maar dat was zeg maar niet in de tienerjaren. Al daarvoor gingen we bidden dat onze kinderen, dat die gezegend zouden worden en een keuze zouden maken voor een partner die Jezus Christus kende. En dat heeft voor een van onze dochters lang geduurd. En wij waren aan het bidden. En we waren aan het bidden, maar natuurlijk is het zo dat diegene waarvoor je bidt, die je niet kent, die moet ook klaargemaakt worden, want die moest verhuizen. Vanuit het midden van het land moest die naar Limburg. En God moet dan een gebed, wat hij wil verhoren, dat is niet alleen een gebed voor mijzelf en voor onze dochter, maar ook voor degene die je voor aan bidden bent en die is niet bekend. Je kent zijn naam niet, je kent zijn adres niet, je weet helemaal niks. En je weet ook niet of God dat gebed gaat verhoren of niet. En dan is het antwoord, Miel, nog niet. Moeilijk. Wachten. Wachten. En de derde is, ook een korte richtlijn, de motief kan verkeerd zijn. Je vraag kan goed zijn en de tijdstip ook, maar je motief kan verkeerd zijn. Zeg maar, je kunt eigenlijk zeg maar iets vragen en met het verkeerde motief. God kent, soms kennen we ons motief zelfs niet. Maar God kent dat motief. En dan kom ik met een vraag en dan hoor ik niet nee en ook nog niet. Maar wat ik dan hoor, dat is als je dan intensief met God spreekt en het motief is niet goed, dan word je getoetst. En dan krijg je het antwoord, Miel, je moet nog groeien in het karakter. Je moet nog groeien in geduld. Je moet nog groeien in trouw. Ik heb lang gebeden dat onze roeping, die ik al heel vroeg kende eigenlijk, toen ik hier als oudste werd aangesteld, dat is volgend jaar 30 jaar geleden, toen wist ik dat er een roeping lag op ons leven. Ik wist het. En ik had er ook gedachten bij. En er kwam een diep, intens verlangen, zeg maar, om deze gemeente te mogen dienen als oudste voorganger. En het heeft lang geduurd. Voordat ik zag dat ik, zeg maar, niet alleen dat jaren gebeden. En op een gegeven moment, toen dacht ik, Heer, ik zal wel op een andere manier moeten gaan gebeuren. En dan is het zo dat God, zeg maar, ook je motieven, die moeten dan, zeg maar, je karakter, je moet klaargemaakt worden daarvoor. Het moet zo zijn dat je, in feite, is het zo dat het is soms een wachten en een wachten. En als je dan vraagt, dan is God met je bezig in de vraag om je karakter te vormen. Dat is dan niet nee en nog niet, maar dan wordt je motief, dat wordt getoetst en gaat God ermee aan de gang. En ik wil met u zo nadenken, zeg maar, als je de goede vraag stelt op het juiste tijdstip en het juiste motief, dan nog is het zo dat er belemmeringen kunnen zijn, bijbelse belemmeringen kunnen zijn, dat het gebed nog niet verhoord wordt. En ik zal u, zeg maar, in een vogelvlucht heb ik 6 belemmeringen gevonden die heel intens eigenlijk zijn. En ik heb vanmorgen hierboven geschreven, bid niet, waar ik eigenlijk daarboven heb geschreven is, ik denk dat u veel van die belemmeringen herkent in uw leven. Althans, ik herken ze. En die preek kan 2 kanten op. De eerste kant die ik niet wil is dat u zich veroordeeld voelt. Dat je denkt, hey, dat raakt me wel erg diep. Dat is nooit de bedoeling van Gods woord. Dat we in die zin veroordeeld worden of geoordeeld worden. Het bijzondere is dat als God iets in uw leven vanmorgen aanraakt van die belemmering, dan is het niet zo dat hij daar licht op werpt om zeg maar je falen aan te wijzen of aan te wijzen van waar het niet goed bij je zit. Maar de stap die God wil is dat je daar een verandering in brengt. Omdat hij wil dat de gebeden verhoord worden. Dat is de reden dat we die dingen bespreken. Het is niet zo dat je dus in een oordeelsituatie komt en zegt, hey, ja, dat is zo bij mij. Nee, het gaat erom dat je zegt van, Heer, ik ben zo ontzettend dankbaar dat u dat aanwijst in mijn leven. Zodat ik daarin veranderen mag. Dat ik daar een stap in mag zetten. Het eerste wat ik tegenkwam is, in Jacobus 4 vers 2, we bidden niet. Gebedsloosheid. Dus de eerste reden dat een gebed niet wordt verhoord is omdat we niet bidden. Is misschien erg ontnuchterend, maar er staat in Jacobus 4 vers 2, u verlangt naar iets en krijgt het niet. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet omdat u niet bidt. Weet je, als je nu eens naar jezelf kijkt, ik word dan steeds ook met mezelf geconfronteerd, dan is het zo dat je dus volle motieven hebt. Als ik een oproep doe voor gebed, dan komt dat waarschijnlijk op je gebedslijstje. Ik kan me, toen ik zo net daar zat en aan het bidden was voor de preek, toen moest ik aan een situatie denken dat ik zeg maar op een OM-zendingsdag was ik en er was een gepassioneerde spreker. Dat was zo ontzettend gepassioneerd. En op het einde van die preek kwam er een oproep. En die oproep was dat je maandlang elke dag voor een bepaalde situatie zou bidden. En ik was zo aangeraakt en er moest ook gaan staan en ik was in tranen en ik ging staan. Ik stond ervoor. Maandlang. Ik heb me nu, zeg maar, ik weet dat ik daarin gefaald heb. Ik heb het niet een maand volgehouden. En soms is het zelfs zo dat als u met iemand spreekt en hij zegt tegen u van, dit is een moeilijke situatie en je wil het gesprek afronden, dan zeg je, ik zal ervoor bidden. Maar je bidt niet. En het punt is gewoon dat God, wil dat we bidden. Zelf bidden. Weet je, het bijzondere is, in onze gemeente kennen we, als mensen ziek zijn, dan kennen we hier, dat geven we ook, er wordt eigenlijk veel te weinig gebruik van gemaakt, even tussendoor. Maar wij kennen de situatie dat als iemand ziek is, dat oudsten kunnen geroepen worden. En dat we voor de persoon bidden. Maar weet je wat zo bijzonder is? Als we dan komen, dan zegt God van, wat vraagt hij dan? Vraagt hij dan dat de oudsten bidden? Er staat in Jacobus 5 vers 13, is er iemand onder u een lijden? Heeft iemand een lijden? Heeft iemand een smart te dragen? Dan staat er niet in Jacobus 5, laat hij dan de oudste roepen of een vriend roepen of de buren of de gemeente, dat die gaan bidden. Nee, weet je wat de opdracht is? Laat hij bidden. Dat is een opdracht voor de persoon zelf die lijdt. En hoe regelmatig komen we soms tegen, ook in de herderlijke zorg, dat mensen zeg maar komen met een nood en dan hebben ze de Bijbel gelezen en ze hebben boeken gelezen, ze hebben met vrienden gesproken, ze zijn naar de dokter geweest, ze hebben van alles en nog wat gedaan. En als je dan de vraag stelt van, heb je gebeden? Worden we verlegen. Worden we verlegen. En de eerste reden dat dus de grootste belemmering is, we bidden niet. De tweede belemmering staat in Jesaja 59, vers 2, niet beleden zonde. Uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij niet hoort. Weet je, niet beleden zonde is iets waar God zeg maar naar je toe komt en soms is het een belemmering om een gebed te verhoren omdat we onze zonden niet beleiden. Zonden die doen nog iets anders. Ik moest ook aan die passage denken uit Prediker 10 vers 8. Daar staat de volgende vers. Wie een gat slaat in een buur, een slang zal hem bijten. Weet je, ik heb gewoon gezien, en dat zie je ook zal ik, in Psalm 51, op het moment dat er zeg maar zonde in uw leven is, dan is er een bres. Dan is er echt een bres. En je wordt dan zeg maar gebeten door de slang. Zo staat het in Prediker. En dat betekent eigenlijk dat die bres die wordt gesloten door het belijden en het nalaten. Johan die heeft 2 weken geleden heeft hij over het belijden van zonde gesproken. Ik vond het zeer indrukwekkend om te luisteren. En hij heeft toen onder andere ook Psalm 51 aangehaald. En in Psalm 51, dan zie je dat is een psalm die gaat over David. En als David zeg maar bezocht wordt door de profeet Nathan, dan wordt hij geconfronteerd met een zonde en het gaat hem heel erg slecht. Zijn gebeente kwijnt weg. Zijn vreugde is weg. Hij heeft eigenlijk, zijn relatie met God, daar heeft hij enorme verliezen geleden. En hij vraagt eigenlijk, geef me die vreugde terug, geef me een heil terug, geef me die genezing en mijn redding terug. Psalm 51, vers 14 zegt, geef mij de vreugde over uw heil terug. En dan staat er zo'n tekst in vers 15, er staat, herbouw de muren van Jeruzalem. Dat lijkt wel zo, zeg maar, alsof in Psalm 51 opeens zomaar een zinnetje ertussen doorgegooid wordt. Want het gaat over David en zijn niet beleden zonde. En dan is hij zijn vreugde kwijt. En op een gegeven moment zegt hij dan in Psalm 51, Heer, herbouw die muren. En dat komt omdat hij weet, er is een bres in. En God verhoort mijn gebeden niet, die bres moet dicht. En die dichte van die bres, dat je niet door de slang gebeten wordt, zoals Prediker dat zegt, dat is het belijden en het nalaten. En soms is het zo dat God iets uitstelt, doordat hij je wil brengen naar het belijden van die zonde. Om rein voor hem te staan. Is indrukwekkend. De derde belemmering is gebroken relaties, onopgeloste relatieconflicten. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Weet je wat ik heb soms de indruk dat we schromelijk eigenlijk onderschatten hoezeer God eigenlijk van zijn gemeente houdt, hoezeer God van zijn gezin houdt en hoe hij leidt als de relaties niet goed zijn. Nu is het natuurlijk zo dat je vrede kunt houden met anderen voor zover het van jouzelf afhangt. Maar weet u wat, ik moest er zo aan denken, het is gelukkig nooit in ons gezin voorgekomen. Ik ben er zo ontzettend dankbaar voor. Maar ik ken wel een situatie, die ken ik wel ook van kortbij, dat zeg maar mensen met eerste kerstdag bellen en dan zeggen ze, komt die zoon? Oké, dan kom ik de tweede kerstdag. En weet u, als ons dat zou gebeuren, dat een van onze kinderen niet zou komen, omdat de andere zoon of dochter aanwezig zou zijn, het zou Rietje mij niet loslaten. We zouden daar elke dag mee opstaan en elke dag mee naar bed gaan en vragen op een gegeven moment, als we dan die kinderen ontmoeten, ongeacht wat er is voorgevallen, zullen we die kinderen vragen, is het goed met jullie? Is het goed met jullie? Maak je het goed? Hebben jullie elkaar vergeven? Strek je uit om die relatie, die gebroken relatie, weer goed te doen? Maar weet je, als dat bij ons is, als vader en moeder, hoe meer, te meer, zal het bij God zijn hart breken als de relaties niet goed zijn? Dat je een offer komt brengen op zijn altaar, daar staat een prachtig woord eigenlijk daar wordt het kofer wordt er genoemd, een verzoeningsoffer. Je komt zelfs, zeg maar, dat offer is een offer van verzoening. En weet je, wij kunnen soms zo ontzettend kortzichtig zijn dat je voor het aangezicht van God staat met een verzoeningsoffer en de relaties zijn kapot. En het maakt je ook niks meer. Je bent het, op een of andere manier is er eelt op je ziel gekomen. En dan zie je dat hier in dit gedeelte, Matthäus 5, notabene uit de bergrede, zie je dat onopgeloste conflicten, dat die een reden zijn voor God om het gebed niet te verhoren. De vierde belemmering is verkeerde vraag of egoïsme. Jacobus 4, vers 3, jij bidt wel, maar ontvangt niet omdat u verkeerd bidt, met het doel in uw hartstochten door te brengen. Toen ik bij die passage kwam, toen dacht ik van, als God elk gebed van mij had verhoord, dan was ik nooit de persoon geworden die ik nu ben. Wat bedoel ik daarmee? Weet je, dat die gebeden, die mag je zeker bidden, maar Heer, behoed me voor de beproevingen, behoed me voor de ellende, behoed me voor pijn, behoed me voor conflicten, behoed me voor lijden, behoed me voor ziekte. En eigenlijk komt dit gebed, ik heb het zo opgeschreven, toen ik het samenvatte, Heer, geef me gewoon een gemakkelijk, gelukkig, bevredigend en probleemloos leven. Heer, geef me gewoon een gemakkelijk, gelukkig, bevredigend en probleemloos leven. En als God dat had ingewilligd, was ik nu een geestelijk wrak. Dan was het zo dat ik had geen incasseringsvermogen. Ik had zeker niet, zeg maar, leiding kunnen geven aan mezelf. Ik had geen leiding kunnen geven aan Rietje. Geen leiding aan het gezin. Ik had niet, zeg maar, op het bedrijf of als medeoudste mee leiding kunnen geven. Was niet gebeurd. Ik had geen ruggengraat. En soms zijn die gebeden, die hebben zo die inhoud van, maak me gelukkig. Geef het problemen, los die op. En maak het me gewoon gemakkelijk, Heer. En dan ben je eigenlijk, en die mensen kom je soms wel eens tegen, die dan zijn zo ontzettend verwend, zo egoïstisch, zo onvolwassen, zo puberaal, dat je denkt, oh God, ik bid niet voor problemen, maar als ik ze heb, dan wilt u me steeds in herinnering brengen dat het gaat om uw naam. Het gaat om uw rijk, uw koninkrijk, en dat u wil geschiet. En dat u soeverein bent, en ook in de moeilijkste momenten, dat ik sta in die moeilijkheden en weet dat het niet zinloos is. God gebruikt het. Dat is soms een troost. Dat is soms eigenlijk het enige wat overblijft. Dat je weet dat God het gebruikt om jou te vormen naar het beeld van zijn zoon. En dat het niet zinloos is. En dat koester ik dan. Hoe moeilijk het met deze momenten ook kunnen zijn. Dat geeft me ook enorme moed om naar mensen te gaan die echt in de diepe problemen zitten. Omdat ik weet van Heer, hoe moeilijk het ook is. U bent soeverein. U staat boven alles. En u kunt dat ook gebruiken. En laat mij een bemoediging zijn. Laat me een stuk meelopen. Laat me een stuk meedragen. Laat me mee betrokken zijn. Laat me met hem huilen. Laat me erbij zijn. Maar o Vader, het is niet zinloos. Dat is zo indrukwekkend. Het vijfde is onverschillige houding tegen armen en zwakken. Ik ben zo ontzettend dankbaar toen ik dat las. Spreuken 21 vers 13. Wie zijn oren dichtstopt voor het geroep van de armen, ook hij zal roepen en niet verhoord worden. In Jesaja 58, je moet het thuis maar eens lezen. Daar staat, zeg maar, uitvoerig beschreven dat de Israëlieten, die beklagen zich dat God niet luistert. En als je ziet wat ze daar allemaal doen, in Jesaja 58, ze zoeken God. Ze willen Gods weg kennen. Ze vragen naar Gods rechtvaardige wetten. Ze verlangen naar God te naderen. Ze vasten, bidden en verootmoedigen zich. En God antwoordt niet. En dan komt het antwoord. En dan zegt God in Jesaja 58 vers 7, is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt en de ellendige ontheemde een thuis biedt, dat als u een naakte ziet, u hem kleedt. En dan staat er vers 9, staat er, dan, als je dat doet, dus hij veegt de hele religie op een hoop. Die hele samenkomsten worden op een hoop gegooid, weg daarmee. En als je dat doet, dan staat er, dan zult u roepen en de Heere God antwoorden. Dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen, zie, hier ben ik. Ik vind het zo indrukwekkend. Ik vind het zo indrukwekkend. U moet thuis Jesaja 58 bestuderen. U moet zien wat daar allemaal gebeurt. Als u in die samenkomst was geweest, had u gezegd, dit zijn toch wel geweldige mannen en vrouwen die God lief hebben. Ze zoeken zijn weg, ze zingen aanbiddingsliederen. Daar is zelfs een vaste, daar is een verootmoedigingen. Motief was niet goed. Motief was niet goed, er was niks zichtbaar. Wat God zocht was dat u brood deelt met de honger die honger leidt en de ellendige en de ontheemde een thuis biedt. Als u de naakte ziet, dat u hem bekleedt. En dat is een reden waarom soms gebeden niet verhoord worden. En de laatste, die lees ik u voor uit Jacobus 1, vers 5 tot en met 8. Onvoldoende geloof. En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, Laat hij die dan vragen aan God, die aan iedere overvloedig geeft en geen verwijt maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuurd en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Hinken op twee gedachten. Hinken op je eigen kunnen. En God een beetje een handje helpen. En niet beseffen dat hij de Almachtige is. De Alwetende is. Dat je volledig eigenlijk op hem kunt trouwen. Ja, vertrouwen. Het is zelfs zo dat we hem mogen beproeven. Dat God zegt in Maleachi 3 vers 10, beproef me dan of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegenen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. En weet u, waarschijnlijk, ik vat het nog eens samen op de laatste sheet, en die wil ik eigenlijk heel anders benaderen. Op de laatste sheet, dat vind je dus, er wordt niet gebeden, dat zijn, laat ze maar allemaal even zien, Erik. Er wordt niet gebeden, er is niet een beleiden van zonde, onopgeloste relatieconflicten, egoïsme, onverschillige houding van zwak en armen en onvoldoende geloof. Maar weet u, het bijzondere is eigenlijk dat u, als u wel bidt, als u uw zonde beleidt, als u de relaties herstelt, als we ons echt op God richten, op uw wil geschieden, opkomen voor de armen, geloof er is. Want daar gaat het eigenlijk om. Dat is het beeld wat God ons wil laten zien. Het is niet het beeld dat hij ons wil laten zien. Je bidt niet. Wat hij ons wil ontlokken, dat is in Matthäus 5, waar we het nu net gelezen hebben. Wat hij vraagt is, kom bid Kom, zoek. Kom en klop. Ik wil geven. En als ik het niet doe, onderzoek je leven. Want ik wil het wel. Ik wil het wel. Dat is het. Weet je, het mooiste wat je kunt meemaken, dat is wat in Jesaja's 59 staat. Dat je zoekt, je klopt, je bidt, je wacht, je smeekt, je onderzoekt jezelf. En opeens, alsof een zon doorbreekt door de wolken, dat God zegt, zie, hier ben ik. Weet je, dat ontroert me ontzettend. Ik ken die momenten in mijn leven. Dat hij zegt, hier ben ik, Miel. Hier ben ik. En dat is dan zo indrukwekkend. Dat je dan een weg bent gegaan. Dat je zegt, Heere God, ik heb getoetst op mijn motieven. Ik heb getoetst het tijdstip, dat is in u. Ik heb getoetst of ik de juiste vraag heb gesteld. Ik heb mezelf onder de loep genomen in Psalm 51. Ik ben dingen tegengekomen. Heere God, wil die dit wegdoen uit mijn leven? Ik wil dit beleiden. Ik wil kijken of ik echt geloof heb. En als je jezelf aan het toetsen bent, en opeens komt dat moment dat God zegt, hier ben ik. Mensen, dit is zo indrukwekkend. Ik weet niet of u dat kent in uw leven, maar ik zou het nooit willen missen. Voor niks. En dan wil ik me onderzoeken. En dan wil ik een spiegel voor me hebben. En dan zeg ik, toets mij hier, toets mijn hart. Of er in mijn hart echt een weg is die niet uw weg is. In alle onvolkomenheid, in alle gebrokenheid, in alle struikelen. En alles wat ik ook om me heen heb van mensen die me daarop wijzen en daarmee helpen. En me daarin scherpen. Maar uiteindelijk is het zo indrukwekkend als je op dat moment dan ziet van... O Heer, u gebruikt het allemaal om mij te vormen naar het beeld van uw Zoon. En u wil zich aan mij openbaren in uw Zoon Jezus Christus door de Heilige Geest. Wat een evangelie. Wat een diepe genade. Wat spectaculair. Dat God komt. Laten we zo samen... Even ons voorbereiden op het avondmaal. Om ook in die tekenen van het avondmaal, ik vind ze zo indrukwekkend eenvoudig, dat we daarin God mogen ontmoeten. Dat Jezus zich daarin openbaart. In die tekenen. Om zo, en misschien zijn er dingen in uw leven dat je zegt van Heer, daar heeft u me echt diep geraakt en daar wil ik echt iets mee gaan doen. Daar wil ik me echt naar uitstrekken. Wil hij dat doen in mijn leven? Zodat ik hunker naar die openbaring. Ik hunker naar een vervulling van het gebed. Laten we even stil zijn. En dan zullen we zo het avondmaal inleiden. Vader, ik wil zo bidden dat het niet door de waan van de dag weer geroofd wordt. Dat onze goede voornemens geen plannen zijn om te veranderen. Maar een voornemen wat we bij het wandelen, als we de deur uitwandelen, dat we met andere dingen bezig zijn en vergeten wat u gezegd heeft vanmorgen. Vader, en ik bid dat omdat we willen dat niet missen. We willen niet een gebed bidden, Heer. We willen niet zoeken en kloppen. En dat we zelf de verhindering zijn. Een barrière vormen. Dat u datgene wat u wilt geven, niet kunt geven. Hoe dat ook allemaal werkt, ik snap het soms niet. Dat u de Almachtige, Alwetende bent en dat u soeverein bent en toch deze dingen in Gods woord geopenbaard worden, wat onze kant is. Maar ik wil u zo danken daarvoor. Ik wil u zo bidden dat we echt biddende moeders en biddende vaders worden. Biddende gezinnen. Biddende mensen. Mensen die alleen gegaan zijn. Die tijd ook echt hebben om u diep te zoeken. Wilt u ze zegenen? Ontzettend zegenen. Ze hebben een bijzondere plaats hier in de gemeente. Diegenen die alleen gegaan zijn. Zegen hen. Met een diep gebedsleven. Ik bid ook, Heer, voor ons als gemeente. Dat als u zoekt naar mensen die op de bres staan, dan staat er die aanklacht. Maar ik heb ze niet gevonden. Heere God, laat ons mannen zijn en vrouwen, kinderen, tieners. Dat als u zoekt, dat we op de bres staan. Dat we zeggen, hier zijn we. En daar ook naar leven. Zodat we het verschil maken. In deze omgeving. In deze generatie. Dit is ons verlangen, Heer. Wilt u het bewerken? Want we weten ook hoe moeilijk dat het in onszelf te ontwikkelen is. Maar u doet alles boven ons bidden en werken. En we danken u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.